ons op Twitter. @denieuwsbv.
Elke donderdag luncht Ronald Giphart met ons mee. En hij deelt met ons wat hem zoal verbaast, fascineert of gewoon opvalt in de wereld van kunst, cultuur en media. Ronald, goedemiddag.
Goedemiddag.
Waar gaan we het over hebben?
Nou ja, de kranten waren de afgelopen dagen nogal gevuld met een of ander referendum. Dus het nieuws van kunst en cultuur kwam wat in de verdrukking. Maar wist jij bijvoorbeeld dat de grote Utrechtse dichter Ingmar Heitse al 30 jaar in het poëzievak zit?
Nee. Nou. Nee, ik zou ook denken dat hij daar veel te jong voor is.
Ja, nou ja, hij is heel jong begonnen, denk ik. Afgelopen vrijdag vierde hij dat heugelijke feit in een bomvolle kleine komedie in Amsterdam. Als Utrechter heeft hij daar Amsterdam plat gespeeld. En de afloop van zijn optreden klonk een heel erg lang en volkomen terechte ovatie. Ik heb daar ook uitbundig staan meeklappen. En natuurlijk is hij heel erg goed, maar wat er daar ook gebeurde, dat applaus was ook bedoeld voor de dichtkunst. Kijk, mensen omarmen, sommige mensen omarmen nog de poëzie en de dichtkunst. Er zijn heel veel mensen die nog amper een dichtbundel lezen. Ze vinden dat misschien intellectueel of ik weet niet. En toen dacht ik, misschien moeten we daar gewoon vaker mee in aanraking komen. En misschien moet dat op scholen gebeuren. Kluun heeft een hele discussie geantemeerd over lezen op de lijst. Misschien moet er ook gewoon weer poëzie gelezen worden. En dat leek me nou mooi om daar met Ingmar eens over te praten. Ook een mooi cadeau voor zijn jubileum. Dus vandaar dat ik Ingmar Heitse heb meegenomen.
De immerjonge Ingmar Heitse.
Dank jullie wel. Jullie zijn te goed.
Ja. Goedemiddag.
Ben jij een beetje bijgekomen van vrijdag?
Ja, een beetje. Ja. Ik heb uitgeslapen vanochtend voor het eerst in 2,5 jaar. Geweldig. De hele wereld is anders. Andere kleuren en dingen. Ja, dat is echt,
Maar je bent ook nog eens jonge vader. Dat moet je er even bij zeggen.
Ja, daar komt het door, inderdaad.
Ja. Ja. Hoe zag die avond eruit, Ingmar, in de kleine komedie?
Ik vond het spectaculair om mee te maken. Het idee was eigenlijk, ik wou een soort reis door mijn leven, maar dan zo dat het ook voor andere mensen interessant zou zijn. Dus ik had een aantal schrijvers en dichters en muzikanten uitgenodigd om eigenlijk in volgorde van opkomst in mijn bestaan. De gedachte was, ik was zo zenuwachtig dat mijn leven als een film aan me voorbij trok. En als je nou de credits van die film ziet, in welke volgorde komen ze dan langs? En dat begon bij Hans Dorrestein, 1974, toen ik die voor het eerst hoorde. En Ellen Dekwits, die ik in 2009 tegenkwam. En daartussen in Tommy Wieringa, A.L. Snijders, Kees Wennekedonk, et cetera, et cetera, et cetera.
Het was geweldig. Het was ook ter ere van de verschijning van jouw verzamelbundel. Voor de liefste onbekende, heet hij. Iedereen was enthousiast. Nou lezen weinig mensen nog maar een dichtbundel. Waar komt dat door?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het inderdaad, ja, het simpelste antwoord is, poëzie heeft een hele hoge status. Het wordt nog steeds gezien als het belangrijkste wat de literatuur te bieden heeft. Ja. Maar daardoor haken dus veel mensen af. Dus ik denk, het is zo belangrijk. Daardoor krijgt het een soort kerkelijke status. En ja, kerken lopen ook leeg. Dat zal wel niet voor mij zijn, denken
maar
mensen.
Maar was dat vroeger dan anders?
Goeie vraag. Ik denk het eigenlijk wel. Ik mag hopen als ik oudere dichters hoor praten over de komst van de vijftigers. Dat was een poëzie die eigenlijk een beetje stiekem, zeg maar, onder je lessenaartje las en doorgaf, zeg maar. Want het was iets anders. Het was anders dan wat je. Dus het was licht subversief. Nou, tegenwoordig is het niet. Ik denk niet dat je nu bij je klasgenoten mee aan moet komen. Dat je stiekem onder de lesnaar poëzie zit te lezen.
Maar wel, rap bijvoorbeeld.
Ja, dat wel. In die zin zou je kunnen zeggen dat het subversieve en het hip is zo'n naar woord. Hip is al zo oud, hè?
Ja.
De subcultuur, want dat is eigenlijk wat het is. Een subcultuur, een cultuur waarmee je kon onderscheiden als iemand die wel weet wat er in de wereld en het leven aan de hand is.
Laten we daar zo over verder praten. Eerst even voor de luisteraars. Leuk, we hebben het over poëzie.
We
hebben Ingmar. Doe eens een gedicht.
Zal ik eens eentje doen?
Doe eens eentje. We hebben er eentje uitgekozen, Willemijn, die voor jou is.
Oh,
tenminste.
Nou, ik ga daar even voor zitten.
Het uitzoeken van een lezer. Om te beginnen zou ik haar knap laten zijn. Ze moet mijn dichtwerk toevallig ontdekken. Zorgvuldig gepland op het eenzaamste moment van de namiddag. De haren nog nat in haar hals van het wassen. Ze hoort een regenjas te dragen. Een oud, smoezelig exemplaar. Omdat ze de stomerij niet kan betalen. Ze zal haar bril tevoorschijn halen en daar in die boekhandel mijn gedichten door haar vingers laten gaan. Dan zet ze de bundel terug op de plank en zegt tegen zichzelf: voor dat geld kan ik mijn jas laten stomen. En dat doet ze dan.
Kijk, wat ik nou zo mooi vind in dit gedicht.
Dat kennen jullie mij stiekem goed.
Het is welluidend, het is mooi, het is humorvol, het is licht. Het is niet wat jij, noemde van dat, zware wat eraan vasthangt. Dit zou toch poëzie zijn, dit moet toch poëzie zijn waarmee we jonge generaties weer terug naar de poëzie kunnen brengen, Ingmar?
Nou ja, als dat zou kunnen. Ik zou mijn best er wel voor willen doen. Trouwens, dat doe ik ook wel. Ja. Ik kom ook met verder collega's, want ik ben de enige niet die toegankelijk werk schrijft, overigens. Geregeld op scholen. En dan merk je dat het ook heus wel kan.
Want vertel eens, hoe gaat het dan op school?
De ervaringen zijn zeer wisselend.
Vertel.
De leuke ervaring is dat er inderdaad gewoon een... Kijk, iedereen kent nog een leraar op school waarvoor je door het vuur zou gaan. En die je zo cool vond dat je dacht, wat zo iemand belangrijk vindt, dat vind ik ook belangrijk. Gewoon omdat hij of zij het is. Nou, als je zo'n leraar treft, en dat weet je meteen als je zo'n klas binnenstapt, dan weet je dat er gewoon 30 jongvolwassenen ademloos aan je lippen zullen hangen. Vragen zullen stellen, benieuwd zullen zijn, letterlijk de gewicht uit je handen trekken, hongerig en leergierig zijn. Het kan ook zo zijn dat ergens van bovenaf is bedacht dat een leraar krijgt opgezadeld van, ja, er komt een dichter. En ik heb inderdaad op een gymnasium, dat ik verder niet zal noemen.
Waar was dat?
Nee, dat ga ik niet zeggen. Ergens in de Randstad. Ik kom binnen en...
Wat? Marlees?
Nee, ik ga het echt niet zeggen. Het was niet op Marlees. Nee, kom.
Maar goed, je was op een gymnasium. En toen?
Ik stapte binnen en de leraar, hele vriendelijke man, die zegt van, ja, ik lig nogal achter met nakijkwerk, proefwerken. Vind je het goed als ik achterin ga zitten nakijken? En ik zei met mijn stomme kop nog van, oké. En ik krijg ze niet eens stil. En natuurlijk niet.
Nee.
Als het die leraar al geen hol interesseert, dan gaan die kinderen het ook weer anders doen.
Dus jij wordt uitgenodigd door een school om poëzie voor te dragen, en een man die betaald wordt om poëzie aan leerlingen uit te leggen en ze enthousiast te maken, die zegt, sorry, ik ga liever even achterin.
Ja, die had wat beters te doen, vond hij.
Maar dan moet je dan niet in de schoenen.
Ja, het werd ook niks. Ik moet ook zeggen, ik was ook zelf slecht. Ik bedoel, het was een slechte binnenkomer, maar je hebt als dichter en performer ook betere en mindere dagen. En ik kreeg het ook niet omgedraaid. Want als ik echt goed wakker en fris was geweest, dan had ik het juist omgedraaid. En dan had ik gezegd van, wij gaan nu iets doen, dit uur, wat jullie leraar volkomen onbelangrijk vindt. Weet je wat, we sturen hem eruit. Gaat u maar in de kantine die dingen na zitten kijken. En wij gaan eens even overzinnen. Dat had ik natuurlijk moeten doen. Die esprit had ik even niet. Ja. Zoals je altijd, zeg maar, je kent het wel, op de fiets naar huis denk je, dat had ik moeten zeggen.
Maar maak je
het leven uit.
Maak je het inderdaad wel mee dat mensen ook iets zeggen van, ja, ik vind het ook heel moeilijk en elitair en ik snap er ook niks van.
Ja, dat is begrijpelijk, omdat er natuurlijk, kijk, voor literatuur en poëzie is daar niet anders in. Er zijn heel veel moeilijke en ingewikkelde boeken.
Maar wat is dan jouw antwoord? Wat denk je dan?
Ik zeg meestal, ik vraag meestal, wat heb je gelezen en wat vind je er moeilijk aan? En het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor gedicht je onder je neus hebt gekregen. En vooral ook wat je ermee moest. Als je het vervolgens een soort, ja, inderdaad, analyse op hebt moeten plegen en een soort vivisectie moeten uitvoeren. Om vervolgens tot een conclusie te komen die je zelf niet deelt. Maar eigenlijk durf je niet te zeggen wat je er zelf van vindt. Want je denkt, het zal wel achterlijk zijn wat ik vind. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Er is een leuke manier om te brengen. En een zinnige manier. En een manier die, ja, waarbij het meer een soort gebruiksaanwijzing is van, nou, zoek dit en dat op in het gedicht. En zeg wat de dichter bedoelt.
Maar laten we het dan hebben over jullie plan. Want als jullie zeggen, Ronald, eigenlijk zou poëzie op de leeslijst op school.
Eigenlijk zou poëzie op de leeslijst moeten. Kijk, wat Ingmar heeft mij ook wel eens het verhaal verteld, dat iemand een keer tegen hem zei van, kan die lul niet gewoon opschrijven wat hij bedoelt? Nou, dat is...
Als reactie op poëzie.
En dat vind ik een perfect uitgangspunt. Als iemand zo'n vraag stelt, is hij namelijk heel eerlijk. En daar kun je ook echt een goed antwoord op geven.
Ja.
Althans, je kunt het proberen. Oké, waarom schrijf ik niet op wat ik bedoel? Ik denk dat ik wel heb opgeschreven wat ik bedoel, maar ik heb het anders opgeschreven dan, ja, de meest gangbare manier. Waarom heb ik dat gedaan? En dan kun je les gaan geven.
Maar denken jullie niet, kwam even in me op, dat als je het op de poëzie op de leeslijst zou zetten, dan wordt het een verplicht nummer. En dan denken mensen helemaal, jeetje, dan moet ik daar zo'n gedicht gaan zitten ontleden. Ja. Dan krijg je helemaal...
Dat is wat Kluun nu gezegd
die weerstand
heeft. Schrijver Kluun heeft een appel gedaan aan mensen om de leeslijst af te schaffen. Want op het moment dat het verplicht wordt, dan word je als leraar een soort verlengstuk van ouders die zeggen, je moet, je moet, je moet. Ja. En leerlingen zijn weer barstig, dus die willen dan niet meer. Nou, dat is een heel moeilijk huwelijk, het hangt, wat Ingmar net zei, het hangt van leraren af. Ik vind, wat jij net zei, Willemijn, heel belangrijk dat poëzie ook op scholen wordt onderwezen. Maar wel vanuit enthousiasme, wel vanuit plezier in taal, wel vanuit aansluitend bij wat leerlingen van taal zouden willen.
Of meer, of ja, nog een andere optie, misschien en moet ik zeggen, poëzie in open ruimtes. Dat vind ik altijd wel mooi. Van zeker, jou bijvoorbeeld, ja, Ingmar, staat dit gedichtje op een muur aan de Oude Gracht aan de Werf in Utrecht. Zoek een goede avond uit, loop de grachten langs en kijk hoe het licht in de huizen verdwijnt. Leg dan uw handen op een muur, hier heeft de oudste steen gelijk. Dat is toch schitterend? En dan sta je er eventjes en denk je, potverdrie.
Nou,
dat is wel heel mooi.
Dank je wel.
En dan staat iemand gewoon even stil bij jouw werk. Zou je dat niet veel meer willen zien? Niet alleen je eigen werk natuurlijk. Maar...
Nou, dat hangt gelukkig een hoop in Utrecht en vooral in Leiden ook heel erg veel. In Antwerpen was ik onlangs. Daar is ook een hoop op muur. En ik hou heel erg van op die manier een stad aankleden. Dat je naar de stad bekleedt met woorden. En inderdaad, het kan als het goed gebeurt. En het is op plekken waar veel mensen komen. Dan heb je inderdaad iets bijzonders te pakken. En het leuke daarin is, het is eigenlijk helemaal de andere kant van het spectrum. Op school, ja, heeft het altijd een bepaald verplicht karakter. Ja, dat kan bijna niet anders, want uit zichzelf beginnen kinderen niet aan. Maar als het inderdaad ergens hangt in de openbare ruimte, dan krijg je het gewoon mee en je kan er langslopen en je kan erbij stilstaan. Dus dat is volmaakte onverplichte lectuur. En dat is natuurlijk geweldig, want dat is wat poëzie uiteindelijk is.
Ja.
Je moet er mee kennis maken om erachter te komen of het wat voor je is of niet. En vervolgens komt het wel terug in je leven of niet. En ja, poëzie in de open ruimte kan geweldig zijn.
Dus de vraag blijft hier hangen in dit gesprek wel of niet, als we het hebben over scholieren die aan het lezen moeten geraken, wel of niet verplicht stellen?
Nou, mijn mening is, zolang we het verplicht stellen, vind ik dat poëzie erbij hoort. En dat het dus literatuur, proza en poëzie is. En dat woord poëzie mag gewoon vaak noemen. Dat leerlingen horen dat er zoiets is als poëzie.
Maar dat ze het niet hoeven te lezen, maar dat ze kunnen kiezen.
Juist.
Nou, ik zou zeggen, wel doen, maar heel praktisch gewoon zeggen van nou, dit is zo'n leeslijst, hoeveel nummers zijn dat? 8 boeken. Je zegt van nou, oké, je mag 2 romans wegstrepen als je 1 dichtbundel leest. En dan ook echt goed uitlegt. Het is natuurlijk wel zo. Kijk,
en ik zou als scholier denken, lekker
makkelijk.
Dat is ook, kijk, je kunt het zeg maar van, ja, je kunt het met straffen en belonen doen, zullen we maar zeggen. Maar volgens mij zou dat een goede manier kunnen zijn.
We zijn eruit hier. Het wordt de boeken/poëzielijst.
Fijn.
Heel goed. Scholieren zelf kiezen.
Hebben we hier beslist.
Het persbericht kan de deur uit.
Ingmar Heijsen, dankjewel. Nog 30 jaar erbij, zou ik zeggen. Ronald Gippard, dank. Tot snel weer.